Goedemorgen gemeente, welkom in de grote kerk van Gorinchem. Vandaag is de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid. En het is ook de zondag van de vervolgde kerk. En dat moment is gekozen omdat de vervolging van christenen al heel kort na de uitstorting van de Heilige Geest begon. Op de zondag voor de vervolgde kerk leven we mee en hebben we bijzondere aandacht voor onze broeders en zussen overal ter wereld die lijden vanwege hun geloof. Wellicht stuit u toevallig via YouTube of deze dienst, of kijkt u regelmatig mee als gast. Fijn dat u meekijkt. Vanmorgen leidt dominee Hoogsteger uit Hank Dussen de dienst. En achter het orgel en de vleugel hoort u Arjan Versluis en mijn naam is Bart Boom. De bloemen gaan met de groet van de gemeente naar Marian Dekker. Als dank voor het vele werk dat ze jarenlang in de kinderraad heeft gedaan. Afgelopen week heeft ze afscheid genomen. Het is prachtig om de bosbloemen te krijgen, maar het is ook heel erg leuk om de bloemen te bezorgen. Wilt u dat doen? Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. We mogen in deze dienst ook onze gaven weer geven. En vandaag collecteren we voor de stichting Dorcas, voor de kerk en voor de wijkas. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van Youth for Christ, de Mol in Gorinchem. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte aanbevolen. Vanmiddag is er opnieuw een dienst in de grote kerk en via ons YouTube-kanaal om 16:45. Dat wordt een bijzondere dienst. Als gemeente en kerkenraad zijn we dankbaar dat de gekozen en herkozen broeders zullen worden bevestigd in het ambt. De voorganger is dan onze eigen predikant, dominee IJzinga. Dan nog twee huishoudelijke mededelingen. Er worden van deze dienst opnamen gemaakt, dus u kunt herkenbaar in beeld komen. En we zijn met heel veel mensen in de kerk, dus er zijn weer schoonmakers nodig. Ik nodig uit om daaraan mee te doen. Het is ook goed om dat te doen. Mag ik misschien wat handen zien die zich daarvoor op willen geven? Ja, fijn. Komt goed. Dank u wel. Prijs de Heer met blijde galmen. Laten we nu aan het begin van deze dienst Psalm 146 vers 1 en 6 zingen. We bidden iedereen een vervulling met de Heilige Geest toe in deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is ook vanmorgen in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw houdt, van generatie op generatie, die eeuwig leeft en die nooit loslaat dat werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u en jullie van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus. En in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Oude Lingboom zei het al, de zondag van de vervolgde kerk. Waarom zouden wij daar aandacht aan besteden? Wel, omdat het de opdracht van Jezus zelf is. Namelijk, als hij het zegt in 1 Korinthe 12, vers 26. Als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. En zo mogen we ons verbonden weten met broeders en zusters in de wereldwijde kerk. Ook zij die vervolgd worden. Omdat Jezus het ook zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden onder gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. We gaan nu wel zingen, Psalm 146, en luisteren naar de woorden van deze lofpsalm. Psalm 146, daarvan het eerste en het zesde vers. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel het rijke stof. En dan ook het zesde vers. En als we iets kunnen leren, ook van de broeders en zusters in de vervolgde kerk, is het dat wel, dat zij zo ongelooflijk ook bewogen zijn met hun medebroeders en zusters, met mensen die het evangelie nog niet kennen, om dat ook mee te geven. En dat mogen we ook leren van de Heere God zelf. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, 1 en 6. Gemeente, als een fariseer vraagt aan Jezus, wat is nu het belangrijkste, wat is nu de hoofdsom van de geboden? Ja, dan mogen we horen uit de mond van Jezus dat God liefhebben is met ons hele hart, met ons al onze krachten, met heel ons verstand en onze naaste als onszelf. Dan gaat het over liefhebben. En vanmorgen, op deze zondag van de vervolgde kerk, mogen we ook luisteren naar Romeinen 12. Waar het heel concreet wordt, wat dat liefhebben van onze naaste, van God nu betekent in de dagelijkse praktijk. Ook als het gaat over onze broeders en zusters in de vervolgde kerk. En ik lees u deze leefregels uit Romeinen 12. En dan te beginnen bij vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. Houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Maar wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. Huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zo zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zul jij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Dat is de wil van de Heere God. En dat is in de dagelijkse praktijk voor mij, voor u, voor jou, ja, best wel heel lastig. En daarom ook het gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Dat zien we ook in Psalm 86 terug. Zullen we die groot en die heerlijke naam nu ook eren in ons gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn geest. Ik zal uw naam loven, die hoge naam verhogen. Heer, God van hemel en aarde, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van uw volk Israël, die er was en die er is, ook vandaag en die er ook zijn zal, die een toekomst vol van hoop geeft, zo mogen we u danken, loven, eren, groot maken, omdat u die God bent die niet alleen ons bezocht heeft een aantal duizenden jaren geleden en toen naar de hemel teruggegaan bent om ons verder maar het een beetje alleen te laten uitzoeken. Maar zo hebben we het vorige week mogen vieren dat u die God bent die naar de hemel gegaan bent en daar met zegenende handen voor ons bidt en die het daar niet bij gelaten heeft, maar die ook uw geest erbij geroepen heeft. Zodat wij vanmorgen vurig van geest mogen zijn, vervuld van uw onbegrijpelijke trouw en liefde. Vervuld van uw genade, van die hoop en heerlijkheid. Zodat we mensen vol van hoop en vol van genade, vol van liefde mogen zijn. Mensen die leven vanuit de levende van u, o Heer Jezus Christus. Die opgestaan is en leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Die God die alle dingen leidt, die het zegt, ik ben. En Heere, dan kunnen we uit en dan mogen we daaruit leven. Mensen die geleid worden door die geest, ook in Gorkum, om zo te gaan tot een licht voor anderen. Omdat we zelf verlicht zijn door die genade, door die geest. Omdat we zelf aangestoken zijn en zo die fakkel, dat vuur brandende mogen houden. Geleid door uw genade, door uw geest. Ook in Gorkum. En Heren, dan kan het toch niet anders dan dat wij vanmorgen, als het ook gaat over de vervolgde kerk, in vuur en vlam staan om onze broeders en zusters, ver weg, maar soms ook zo dichtbij, samen te mogen bidden. Samen te mogen loven uw grote en uw heerlijke naam. Want we hebben het gehoord dat u zich niet laat tegenhouden door welke verdrukking, door welke lijden dan ook, omdat u zelf door dat lijden heen gegaan bent. En hoe zwaar het lijden van de vervolgde kerk ook is, het weegt uiteindelijk niet op tegen die enorme heerlijkheid van u, die u hebt geschonken en die u hebt verdiend en die niemand meer kan wegnemen, want u hebt die gaven genomen. U hebt dat alles verdiend door uw lijden en sterven, maar ook door uw opstanding, door uw hemelvaart, deelt u ze uit. Ook vandaag in Gorkum. Niet om ze vervolgens maar voor onszelf te houden, maar juist om nog meer inwoners van Gorkum, of wie dan ook op onze weg geplaatst wordt, te mogen vertellen, te mogen getuigen in daden en in woorden van die heerlijke trouw van u. Heere God, wij bidden u in al die zorgen en al die moeilijke omstandigheden die ook op onze weg geplaatst kunnen zijn. Misschien hebben wij onze eigen Damascusweg, waar zoveel tegenop komt. Maar dan bent u nog diezelfde God, eeuwen geleden en nu. En dan hoeft u maar te spreken. En het is er. Dan hoeft u maar te gebieden en het staat er. O God, wij bidden u, wilt u dan ook vanmorgen hier in Gorinchem in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden, die heerlijke trouw laten blijken. Dat mensen die misschien nog op hun eigen Damascusweg zijn, die misschien nog op hun eigen route bezig zijn, hun eigen uitgestippelde weg denken te kunnen vervolgen, dat u ze tegenhoudt en dat u ze laat zien. Ik ben Jezus. Ik ben het die het alles gedaan heeft. Volg mij. Wilt u dan die broeder of zuster die daar misschien zo mee worstelt, die misschien al die vuist gebald heeft tegen u, die vol twijfels en vragen zit, wilt u die trekken vanmorgen ook? En wilt u het doen zijn tot eer van uw groot en uw heerlijke naam, zodat dit gebouw, zodat thuis meeluisterend alles met uw lof, met uw heerlijkheid vervuld wordt. U zij al de glorie, al de eer, tot in alle eeuwigheid. Heren, open dan ook alle registers van dat evangelie vanmorgen. In het luisteren, in het verkondigen, in het bidden, in het zingen, in het geven van onze gaven. Zegen Arjan, met het begeleiden van het orgelspel, begeleiden van de gemeentezang. Zegen alle die ook een taak hebben in het zingen of in het collecteren of in andere dingen die ook in deze dienst gedaan mogen worden. Heere God, dat zo alles mag zijn, tot eer en verheerlijking van u, dat bidden wij u, om Jezus wil alleen. Amen. Vanmorgen lezen we allereerst uit het boek Handelingen, daarvan het 9e hoofdstuk, de eerste 9 versen. En dan daarna lezen we uit het boek Galaten, hoe Paulus zelf reflectie geeft op wat er daar gebeurd is in Handelingen 9, de eerste 9 versen. Je zou erboven kunnen zetten, kijk, in mijn Bijbeltje staat erboven de bekering van Saulus. En dat is het ook wel, maar dat zijn natuurlijk altijd, u weet dat de opschriften niet oorspronkelijk er stonden. En dat duwt ons al vaak naar een bepaalde richting toe. Maar het is denk ik ook belangrijk dat we hier nog andere dingen zien als het gaat over de vervolgde kerk. Hier zien we dus een vervolger die een volger wordt. Daar zal het ook vanmorgen al over gaan. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam, en plotseling omscheen hem een licht uit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op, ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, we zagen niemand. En Saulus stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. We lezen dan verder in Galaten, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. Waar Paulus dus terugblikt op deze gebeurtenis. Want, zegt hij, ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde, zijn zoon in mij te openbaren, omdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heere. Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden allen horen zeggen: hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover de lezing van het woord van God. En dubbel gelukkig bent u en jij als u dat woord van God hoort, dat ook bewaart in u en jouw hart, maar dat ook doet in uw en jouw leven. We gaan vanmorgen luisteren naar het eerste gedeelte, Handelingen 9, de eerste 9 versen. En dan is het thema: wie is nu eigenlijk de sterkste? De antimacht, Saulus, maar daarachter ook de mensenmoordenaar vanaf het begin, de Satan, of de tegenkracht? De antimacht van Satan of de tegenkracht van Jezus? Wie is de sterkste? Daar zal het vanmorgen over gaan, deze zondag van de vervolgde kerk. We gaan eerst nog luisteren als inleiding naar weerklanklied 267, Neem mijn leven, laat het Heer, versen 1, 3 en 6. Na het amen van de verkondiging luisteren we naar lied gezang 460, liedboek van de kerk. Het eerste en het derde en het vierde vers. Loof de koning heel mijn wezen. Ja, hij spaart ons, hij redt ons. Snel vergaan mensenkinderen, maar God alleen is onverminderd. Steeds diezelfde sterke held. Hier, maar ook in de situatie van de vervolgde kerk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook hier te Gorkum. Deze zondag, de zondag voor de vervolgde kerk. Ik las een tijdje geleden, gekregen van niemand, het boek, misschien kent u het wel, Voorbij de Jihad. In 2020 in het Nederlands ook verschenen. En het greep mij aan. Het is het waar gebeurde, aangrijpende verhaal. Biografie van Esther, voorheen Shakira, Ahmad, die opgroeit in een radicaliserend gezin in Pakistan. Verschillende gemeenten, verschillende familieleden sterven als jihadist. En ook Esther zelf meldt zich vrijwillig voor de jihad om dan vervolgens ongelovigen te gaan doden. Maar kort voor ze naar het trainingskamp vertrekt, slaat de twijfel toe en ze vraagt uitstel. En in die tijd komt ze in aanraking met een christen en begint ze in die Bijbel te lezen. Ze komt in het geheim tot geloof in Jezus Christus. Maar als dat openbaar komt, ziet ze de dood in de ogen. En wel van haar eigen familie. Ze moet er dus een hoge prijs voor betalen. Want wie als moslim tot geloof komt, die krijgt te maken met uitstoting van de familie en met vervolging. Maar de angst die eerst haar leven zo beheerste, maakt meer en meer plaats voor vrede. Vrede die alleen Jezus Christus kan geven. God is haar toevlucht, ook als ze dan moet vluchten en na jaren in Zuid-Amerika terechtkomt. En daar mag getuigen van die grote en die heerlijke daden van God zelf in haar leven. Een jihadiste uit Afghanistan die tot geloof in Jezus komt. Een vrouw die zich opgaf om ongelovig te doden, maar moest vluchten omdat zij er zelf één werd. Het thema, wie is de sterkste? De antimacht, Saul, Paulus, daarachter de mensenmoordenaar, Satan, of de tegenkracht, Jezus. Het begint met die grote antimacht in elk geval, de tegenmacht. Vanmorgen lazen wij uit Handelingen 9 hoe een ultra-orthodoxe Jood in Syrië tot geloof komt in Jezus. Zijn Joodse naam is Shaul, Saul. Wij kennen hem beter als Paulus. In de wijde omtrek van Israël, tot helemaal in Syrië toe, zijn de geruchten over zijn ijver, zijn agressiviteit doorgedrongen. Als diaken Stefanus om zijn geloof in Jezus gestenigd wordt, dan lezen we in het boek Handelingen dat Paulus er met zijn neus bovenop stond en van harte instemde met zijn dood. En je ziet, we hebben vorige week Pinksteren gevierd en dan lees je vanaf de begintijd dat er een opbloei was. Maar waar een opbloei is van Gods kerk, daar is Satan er altijd als de kippen bij. En zo gebeurde het ook in de eerste christengemeente. Al gaandeweg ontstaat er een grote vervolging van christenen in Jeruzalem. En al gaandeweg radicaliseert deze Saul, deze Paulus. Hij verwoest de gemeente. Hij dringt huizen binnen. Neemt mannen en vrouwen en kinderen gevangen. Hij krijgt zelfs toestemming van de hoge priester om helemaal naar Syrië toe te gaan. En daar ook de aanhangers van Jezus onder de Joden geboeid naar Jeruzalem terug te brengen. In Handelingen 26 schrijft hij over zichzelf: ik dacht bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten. Nadat ik daartoe vol macht van de overpriesters gekregen heb. En als zij gedood werden, dan stemde ik daarmee in. In alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en ook gedwongen Jezus te lasteren. En ik trad, zei hij, in razende woede tegen hen op. Ik vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden toe. Dat is nogal een bekentenis. Paulus zag voor zichzelf ook dan maar één missie. Alles wat maar met Jezus te maken had, dat moest met wortel en tak uitgeroeid worden. Als je dit onkruid namelijk zou laten staan, dan overwoekert het tenslotte alles in de tuin. Nee, Paulus handelde niet in een vlaag van waanzin. Maar uit diepe, diepe overtuiging, fanatiek en vol vuur, gaat hij zijn weg. En daarin, zo schrijft hij, heb ik het in het Jodendom, we hebben het gelezen gelaten, als hij schrijft, daar heb ik het Jodendom verder gebracht dan vele van mijn volksgenoten. Hij wilde bij God aan de goede kant staan. De enorme gedrevenheid die hij had, bracht hem ertoe al die mensen die volgens hem verkeerd waren, die christenen, die mensen van de weg, van de verkeerde weg in zijn ogen, te veranderen. Als het niet goedschiks kon, dan maar kwaadschiks. Paulus was een dreiging voor iedereen die iets met Jezus had. Nou gemeente, die antimacht lijkt overweldigend, geladen met emotie. De moordenaar Saul, gedreven door de mensenmoordenaar Satan, de macht van de Satan, die erop uit is om de gemeente van Christus te overweldigen en te verwoesten. En gemeente, het lijkt wel of die antimacht heel veel speelruimte krijgt. Ook vandaag. Wie is nou eigenlijk de sterkste? Nou, als je op al die berichten afgaat, meer dan 50 landen waar christenen vervolgd worden, waar mensen het moeilijk hebben, en dan praten we nog alleen maar over christenen, maar al die andere mensen waar zoveel vervolging is, dan lijkt het wel of die antimacht toch wel echt de sterkste is. Waarom toch al die vervolgingen van miljoenen mensen in deze wereld? En het lijkt of de Satan alle macht heeft. Saul is bijna in Damascus. Lucas, die met woorden vaak speelt, die laat het zo uitkomen en spannend worden. Bijna bij Damascus. Grijpt God daar niet in? Denk je misschien ook wel eens. In je eigen leven, of in het leven van veel anderen waar je mee bewogen bent. Waarom grijpt God toch niet in? Waarom doet God er niks aan? Zoveel leed. Zoveel ellende. Ja, God wacht met ingrijpen. En wat een moeilijke les kan dat voor u, voor jou en voor mij zijn. Als het lijkt of God maar niet ingrijpt. Als het lijkt, en misschien krijg ik die vraag wel eens van een collega of voor een medestudent. Die God van jullie, waarom doet hij er dan niets aan? Maar dan. Dan, gemeente, dan komt de verandering. Dat is het boeiende van Paulus. Hij die vastliep in zijn godsdienst. En dan niet, als hij dan vastloopt, dat hij zegt van, nou, doei, ik hoef er niets meer mee te maken hebben. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Dan zie je ook dat mensen, collega's, of misschien wel familieleden, dan alles vaarwel zeggen. En van los haken. Nee, juist omgekeerd. Die overtuiging, die passie, die vurigheid, die bleef. Maar wel op een heel andere manier. En gemeente, dat is de tegenmacht van Jezus. Paulus, die ontdekte dat hij fout was. Dat zijn weg zonder Jezus was. En dat hij juist een sta in de weg was voor Jezus. Een sta in de weg voor God. Dat liet Jezus hem zien. Op weg naar Damascus. En hij, je hoort de verwondering, de verbazing erover. Als hij dan in Galaten 1 het zegt. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Wat is dat geweest? Paulus die een visioen ziet. Waarin Jezus naar hem toekomt. God liet hem zien. Dat hij op een heel andere manier God is dan dat Paulus dat denkt. God die verscheen namelijk aan hem in de persoon van Jezus. Ik ben, zo zegt Jezus het hier. En ik vond het zo mooi ook in dit gedeelte. En ik lees even nu die passage uit het boek Esther waar ik het in het begin al over had. Dat Esther ook die droom krijgt. En als zij dan zo daarmee worstelt en het uitroept, ja maar wie bent u dan eigenlijk? En dan staat er, hij draaide zich naar mij om. Ik kon het licht diep in zijn longen voelen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, zo maakt Jezus zich bekend. Ik ben. Zoveel keer mogen we dat horen, toch? Steeds weer. Uit de mond van God. Uit de mond van Jezus. Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Paulus die vervolgt dus niet mensen. Paulus die vervolgt Jezus. Want wie christenen vervolgt, die vervolgt Jezus zelf. Jezus ziet Saulus als zijn persoonlijke vervolger. Precies die man die hij zo verafschuwde. Zo is mijn God niet, zo had Paulus gedacht. Mensen die Jezus volgen, die vergissen zich. Nee, zei Jezus. Ik ben die zoon. Ik ben die Jezus. Ik ben degene die in wie God zich bekend maakt. Wil jij God kennen, dan moet je dus bij Jezus de Zoon van God zijn. Gemeente, we kunnen ons voorstellen wat een schok en wat een ontreddering dat voor Paulus geweest moet zijn. Een schok die Joden, die moslims, die vele anderen nog steeds ondergaan. Als zij Jezus, als de Messias gaan zien. Een schok die moslims ondergaan als Jezus via dromen en visioenen aan hen verschijnt. En hij de levende blijkt te zijn. Esther schrijft het ook heel duidelijk in haar boek. Als hij dan die droom krijgt. Wees genadig. Ik bleef naar een uitgang zoeken. Maar bleef stilstaan toen ik één enkel licht voor mij zag verschijnen. Een stukje van mij af. Hoe dichter bij het licht kwam, hoe duidelijker ik het kon zien. Ik had nog nooit een licht gezien dat zo helder was. Het zag eruit als de zon die op zijn felst schijnt. Maar toch Toch kon ik er op een of andere manier naar kijken. En toen het licht dichterbij kwam, zag ik dat het een gezicht en handen en voeten had. Niet zomaar een licht. Het was een mens. Een man. En hij sprak tegen mij. Kom en volg mij. Voor het eerst, zegt ze dan, in mijn leven voelde ik vrede. Zo heeft Paulus ook die ervaring. Verblind. Hoewel de hemel hem in het volle licht zit, is het leven voor Saul in één keer volledig zwart als de nacht. In één klap is die Paulus die zo onafhankelijk als een vervolger brieste van woede, afhankelijk als een kind gemaakt. Ontredderd schreeuwt hij het uit. Wie bent u, Heere? En dan opent God zijn ogen. God openbaart zijn zoon in hem. Ik ben. Vanaf dat moment gaat langzamerhand de roer bij Paulus om. En de puzzelstukjes van zijn leven vallen dan op zijn plaats. En het is bijzonder om te lezen, gemeente, in Galaten 1, daarom heb ik het ook mee laten lezen, hoe Paulus dan op die ontreddering met Jezus, die ontmoeting met Jezus terugkijkt. Dan ontdekt hij eigenlijk twee dingen. Het eerste wat hij ontdekt is dat God zelf de eerste is. Vanaf het allereerste begin was God al in mijn leven aanwezig, zegt hij. God heeft mij vanaf de buik van mijn moeder al afgezonderd. Hij was de eerste. Vanaf het begin. Dat is een hele radicale uitspraak. God had hem al afgezonderd. Opgeëist voor zichzelf. Dat is een heel belangrijke principe. Dat God mensen apart zet en roept. Voordat ze ook maar iets voor hem doen. Nee, het is niet zo dat God het eerst allemaal maar eens eventjes aanziet. En kijkt wie het beste van u, van jou, hier ook in Gorkum bezig is. En dan vervolgens mensen kiest. Nee, God zet mensen apart. Hij roept ze. Hij roept u. Hij roept jou. Hij komt naar je toe. Hij werkt in je. Voordat je dat zelf ook maar bewust bent. God heeft mij vanaf de moederschoot afgezonderd en geroepen. Dat is wat Psalm 139 ook zo treffend zegt. U hebt mijn nieren gevormd, mij in de moederschoot geweven, wonderlijk gemaakt. En u hebt alles in uw boek beschreven. Die boodschap, dat God de eerste is, dat is voor Paulus heel erg belangrijk geweest. Het feit dat hij dat hier zo noemt, geeft dat ook aan. Dat vormt een fundament ook voor zijn leven, waarop hij altijd weer terug kon vallen. Ook toen die dingen in zijn leven zo heel anders verliepen dan zijn bedoeling was. Toen er tegenslagen kwamen, reken maar op dat die er vele waren in zijn leven. Toen hij aangevochten werd, toen mensen hem eigenlijk belachelijk maakten en achteruitstelden als een tweede rangs discipel. Als je leven zo onder kritiek komt te staan, hoe goed je intenties ook zijn, als dingen in je leven onder druk komen te staan en als zekerheden je gaan ontvallen, waar moet je dan op terugvallen? Wat is dan je houvast? Misschien zit er vanmorgen hier wel iemand die daarmee zo worstelt, die in zo'n periode zit. Als er aan je leven geschud wordt en je denkt, hoe moet dit toch verder? Wat gaat het worden? Wat is dan je troost? Wat is dan je houvast? Nou, dat God de eerste is in jouw leven. Toen hij al naar je toe kwam, toen je het nog niet eens besefte. Toen hij zijn hand al op jouw voorhoofd legde. Toen hij al van je af wist, toen je nog niet eens geboren was. Dat je niet van jezelf bent, maar dat je bij hem hoort. Ook u, ook jou, jij, ook hier in Gorkum. En op zo'n moment val je niet terug op je prestaties, op jouw goede intenties, op wat u of wat jij of wat ik allemaal bereikt hebt of kunt. Maar dan is het enige wat echt de houvast geeft, God is het eerste in je leven. Zijn hand rust op mijn leven. Zijn hand houdt je ook vast. Ook als die moeilijke omstandigheden, die moeilijke wegen komen. Ook in tijden van vervolging. God maakt af wat hij begint. Dat beleiden we toch elke zondag, elke dienst weer. Hij laat nooit los dat wat zijn hand begon. Geloven we dat ook daadwerkelijk? Hij weet ook echt raad met onze raadsels. Met die brokstukken die wij er misschien wel van gemaakt hebben in ons leven. Met jouw twijfels, met jouw woede. Met je vragen. Nee, hij kijkt niet op van onze eigen wijsheid. Of al die jaren misschien wel van opstandigheid. Maar hij gaat door. Hij maakt af wat hij begon. En dan kom ik bij die tweede ontdekking die Paulus ook mag doen. Namelijk dat Jezus, die hij hier mag ontmoeten bij Damascus, de allerbelangrijkste persoon is. Als hij in Galaten zegt, het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Dan zegt hij, het is niet bij een eerste ontmoeting gebleven. Nee, er rust ook een roeping op het leven van Paulus. Paulus die het verkeerd had verstaan. Die een eigen weg was gegaan, die zelfs tegen Jezus bezig was. En die niet open stond voor de stem van God. Misschien ken je er wel iets van. Ook in jouw leven. In uw leven. Dat je al jaren eigenlijk toch op een manier bezig bent om je er tegen te verzetten. Dat God jou afgezonderd heeft, betekent natuurlijk niet dat je nooit kan afdwalen. Die drijf die er in jouw leven is, jouw passie misschien wel, dat ook op een totaal verkeerde manier ingezet kan worden. Dat zien we ook bij Paulus. Wat hij deed stond haaks op wat God wilde. Hij ging er zelfs radicaal tegen in, gemeente. Maar wonder, wonder. God liet hem niet los. Hij bleef trouw. Al die jaren dat Paulus zo opstandig was. Al die jaren dat Paulus zich verhardde. God bleef aan hem trekken. Uiteindelijk wordt Saulus ingeschakeld als instrument om Christus, om Jezus te verkondigen. God werkt niet op basis van prestaties. Nee, dan hoef je niet naar het zendingsveld. Of dan hoef je niet naar je collega's toe. Als jij denkt dat je met je eigen prestaties het wel even kan redden. En Jezus zo moet gaan verkondigen. Maar God werkt met mensen omdat hij het waard is. Op basis van genade. En daarom kan Paulus in Filippenzen 1 het zeggen. Ik vertrouw erop dat hij in u een goed werk begonnen is. Ook in u en jou, hier in Gorkum. En dat ook voltooien zal op de dag van Jezus Christus. Waarom kon Paulus dat zo zeggen? Omdat hij zelf het levende bewijs ervan was. Dat het bij hem ook zo gegaan was. God heeft hem niet, nota bene, niet losgelaten. Een vervolger. Misschien herken je het ook wel. Het wonder dat God u of jou tegemoet is gekomen. En dat je vol verwondering het zegt. Verbazing, stokkend, misschien wel van emotie. Als God mij toen en toen niet opgeraapt en tegengehouden had. Als God toen op dat moment niet een roodblok voor mij geweest is, op mijn Damascusweg. Dan had ik hier niet gezeten of dan had ik niet meegeluisterd vanmorgen. Maar het behaagde God. Dat wil zeggen, God had er plezier in. Het verlangen van God. God werkt er naartoe dat mensen Jezus leren gaan kennen. Dat ze ontmoeting met hem hebben. Hoe is het tot verandering gekomen bij Paulus? Twee dingen wil ik noemen. Allereerst dat hij een ontmoeting had met Jezus. Op weg naar Damascus. Dat Jezus aan hem verscheen. En die verandering zette het leven van hem op zijn kop. Zo werkt God. Zo, bij Paulus, maar ook op totaal andere manieren. Je kunt er ook van lezen in het boek, wat ik nu genoemd heb, voorbij die jihad. In het leven van Esther, die zo geradicaliseerd was. Maar waar Jezus dwars daardoorheen met zijn antikracht, met zijn tegenmacht werkte. Hij kan het op een hele radicale manier doen, zoals bij Paulus, maar misschien ook wel op een hele lieflijke manier. Die voorbeelden zijn er ook. Ook als je in de kerk zit, als je het woord hoort, als je in de Bijbel leest, dat die woorden die je leest blijven haken en je in één keer beseft, maar dit gaat over mij. Dat is de God die tot mij spreekt. God heeft heel veel pijlen op zijn boog. Ook in Gorkum, om u en jou te raken. Dat is de eerste waardoor Paulus tot verandering komt. Maar de tweede is niet minder belangrijk. Namelijk de ontmoeting die hij dan heeft. Ik ga er nu niet heel veel over zeggen, maar wel belangrijk de ontmoeting die hij heeft met Ananias. En je zou kunnen zeggen met de gemeente van Jezus Christus in Damascus. En zij wijden de apostel verder in de geheimen van het evangelie. Ze bidden samen met hem. En geven hem ook de woorden van God door. Woorden die Paulus richting geven. En die hem volmaken om straks dat getuigenis van God vurig te gaan verkondigen. Hij noemt het zelf in Handelingen later hoe belangrijk dat voor hem was. Een gemeente die bad voor hem. In de ontmoeting met Christus. Maar ook de ontmoeting met de gemeente dus. Die nodig was. En waarin ook God duidelijk liet uitkomen dat deze Paulus een instrument zou zijn in Gods hand. Ja, dat hij zou gaan leiden. Maar het belang van die gemeente, een gemeente van Gorkum, u en jij, wie je ook bent, je bent lid van deze gemeente of gast, is ook de gemeente van Gorkum. Zo'n biddende gemeente, niet alleen hier binnen die vier muren, niet alleen binnen uw eigen gemeente, maar ook een biddende gemeente voor de zendingskerk, voor de vervolgde kerk. Om zo onze medebroeders en zusters echt te gedenken. Wat nemen we nu mee vanmorgen uit deze geschiedenis? Welke lijnen kun je nu eigenlijk trekken? Ook naar de vervolgde christenen vandaag. In ieder geval dit. God verandert mensen. Niemand. U niet. Jij niet. Niemand is onbereikbaar voor deze God. God kan elk mensenkind gebruiken. Een wrede christenvervolger in Noord-Korea. Een jihadist uit Afghanistan. Een Boko Haram-lid uit Nigeria. Een buurman of buurvrouw of familielid misschien wel die zonder Jezus weggaat. Maar ook u en jij, die misschien wel een eigen Damascusweg kent. God werpt zijn roodbloks op u en jouw weg, om je werkelijk tot hem te brengen. Om zijn weg te gaan. Het behaagt hem. Hij heeft plezier in gemeente om ook hier in Gorinchem zijn weg te gaan. Om mensen te trekken vanuit de duisternis tot het licht. Ongedacht en verrassend blokkeert Jezus u en jouw weg. Hij roept het u toe. Sta op. Wake up. Volg mij. Zo'n ontmoeting wens ik u en jou ook toe. Voor het eerst of opnieuw. Wanneer Christus jouw leven binnenkomt, dan gaat die zon ook op. Ja, dan valt er misschien heel veel weg. Paulus, die raakte veel kwijt. En deze Esther in het boek, ze raakte eigenlijk bijna alles kwijt. Waar ze zoveel had. En toch, ze kreeg alles van God. Vrede, shalom. Om dan vervolgens niets liever te doen dan anderen te vertellen over die verandering bij God. Dat de sluizen van Gods genade wijd open gaan. Dat Jezus ons echt leven en toekomst geeft. Leven in vrede met God. Verzoening door het kruis. Dat je leven gedragen wordt onder zijn eeuwige armen. Dat je erbij mag horen onder die zegenende handen die ook nu zegenend uitgespreid zijn in de hemel. Ze wil dan niks liever, en jij wil dan niks liever, dan anderen vertellen. Esther in dat boek, met gevaar voor haar leven, om haar moeder en haar zussen te vertellen over wie Jezus nu eigenlijk was. Dat kostte haar bijna haar leven. Maar ze kon er niet over zwijgen. Maar wat ook belangrijk is, nogmaals, dat er een gemeente is, ook hier in Gorinchem, die mensen helpt om daadwerkelijk volgeling van Jezus te worden. Broeders en zusters, ook in Gorinchem, die niet schrikken van het verleden van iemand. Zelfs niet als die iemand misschien wel een vervolger, een jihadist is. Maar die biddend om die mensen heen staat. Om ze verder te helpen. Die probeert te kijken met de ogen van Jezus. Naar mensen. Niet als vijanden. Niet als die moslim of die atheïst of die waarvoor je uit angst en onzekerheid liever maar een blokje omloopt in Gorinchem. Maar om te zien met ogen van Jezus. Met ogen van compassie. Om zo die ander lief te hebben. Omdat die ander ook iemand is die Jezus nodig heeft. Kijk, als we zo elkaar bij Christus brengen. En met zijn ogen mogen leren kijken. Gemeente, dan gaat het goed ook in Gorinchem. Dan ontdek je wat genade is. Vergeving is. Verzoening is. Dan mag je samen bidden. Iets wat de kerk, ook de vervolgde kerk, zo nodig heeft. Wie is de sterkste? De antimacht van Satan? Of de tegenkracht van Jezus? Gemeente, het lijkt me glashelder. De antikracht waarachter de macht van Satan te zien is, is niet opgewassen tegen de tegenkracht van de levende Jezus. Hij, Jezus Christus, heeft het laatste woord. In de naam van Christus zal elke knie zich buigen. Elke tong, ook in Gorinchem, zal belijden dat Jezus de Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En ik hoop en bid dat u en jij, zoals geleid door die Pinkstergeest, als gemeente tot zegen mag zijn voor anderen. Om mensen die God op u en jou weg brengt, verder te helpen. Om te bidden voor broeders en zusters, dichtbij en ver weg. Zodat ook van hen gelden zal. Niet meer ik, Maar Christus leeft in mij. Wat een vreugde zal er dan zijn in de hemel. Amen.
Thank you.
Ja, zo mogen we die koning loven, ook met ons orgelspel. Gemeente, we gaan de Heere God danken en loven en prijzen. En ook volbeden met elkaar doen. En dat mogen we natuurlijk voor de vervolgde kerk doen. Dat mogen we ook voor onze eigen broeders en zusters dichtbij doen. En met name mogen we dat ook doen voor zuster Lemmen van de grote Haarse kade 39a. Die vanaf vrijdag 28 mei in het gasthuis van Gorkum verblijft. En u kunt dan ook lezen dat ze daar wacht op een plaatsje in een woonzorginstelling dichtbij haar familie straks in Hardingsveld. We zullen voor haar bidden. En we mogen dat ook doen voor Francine Verhoeven van de Paddenmoes 70, die een operatie moest ondergaan en die geslaagd is. We mogen ook daarvoor de Heere God danken. Geleid, bestraald door het licht van de wereld, Jezus Christus. Daarbij denken we ook aan een man, Adriaan, die veel verzorging op zich neemt. En mogen we bidden voor de kinderen en kleinkinderen. En ja, de zondag van de vervolgde kerk, die geldt ook wel bijzonder voor Harm en Maria. En het land waar ze wonen en werken. En waar we ook in ons gebed bidden mee bezig mogen zijn. En dat geldt eigenlijk als een amen op de preek. Waar het staat, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Laten we die God die alles overwonnen heeft en overwint danken en bidden. Heere, arm, almachtige en trouwe, groot en heerlijke God. Wij loven en danken uw groot en uw heerlijke naam. Geen antimacht zo groot, zo overweldigend, of hij wordt en hij is overwonnen door u, o Jezus Christus, de koning van de vrede, de koning die alles overwonnen heeft. We danken de Heere God u met heel ons leven, met heel ons hart, dat u dat ook vanmorgen liet horen. Duizenden jaren geleden in het leven van een Saul, in het leven van een Paulus. Maar ook nu, in het leven van die jongen of dat meisje. Die man of die vrouw hier in Gorkum. Heren, dan heeft de dood, dan heeft die antimacht niet het laatste woord. Maar u, met uw tegenkracht, Jezus Christus. U regeert. U is de toekomst. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Heren, daar mogen we u voor danken. En ook voor de woorden die u zelf tot ons sprak vanmorgen. Die u spreekt ook in Afghanistan of in Noord-Korea. Of in zoveel andere landen waar vervolging aan de orde van de dag is. Waar mensen alleen maar in het diepste geheim soms bij elkaar kunnen komen. Waar mensen uitgestoten worden van hun familie omdat ze uw naam belijden. Heren, geef dat ze Jezus mogen ontmoeten. Maar geef ook een biddende gemeente, ook hier in Gorkum, waar ze mogen weten dat er vele broeders en zusters hen met gebeden mogen ondersteunen. Heren, zo mogen we u danken en bidden. Voor zoveel broeders en zusters, houd ze vast. En laat ze zien dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niets opweegt tegen die heerlijkheid van u. Niets kan ons scheiden van die liefde die er is in u, o Heer Jezus Christus. Nog dood, nog vervolging, nog ziekte. Wat een troost en wat een bemoediging, ook voor broeders en zusters hier in Gorkum. Waar ook zoveel worstelen. Waar mensen ook het moeilijk hebben. We hebben ook de namen genoemd van mensen die zorg hebben of zorg nodig hebben. Zuster Lemmen van de Grote Haarse Kade, wilt u voor haar zorgen? Heren, u weet wat ze nodig heeft. Ook als ze wacht voor een plaatsje in de zorginstelling dicht bij haar familie in Hardingsveld. We danken u, Heere God, met Francine Verhoeven en haar man en kinderen en kleinkinderen. Als de operatie ook geslaagd is en de stent geplaatst is en de verlichting ook geeft, Heere, geef haar steeds ook die verlichting en die bestraling van U. Die vredevorst, die werkelijk ons helemaal in het licht plaatst. Ja, die U helemaal verlicht, zodat we Uw trouw en Uw heerlijkheid en Uw liefde en genade ten volle mogen aanschouwen. Dank U wel, Heere God, dat U doorgaat. En we bidden het ook voor Harm en Marja in het land waar ze wonen en werken. Geef ze steeds ook weer die vreugde en die vrede. Ja, die moed, die volharding om verder te mogen en te kunnen gaan in het werk waartoe zij gezonden zijn. We danken U ook, Heere, met het echtpaar Heining Blom uit de Maria Rijgenbergenstraat 10. Die op 27 mei 55 jaar getrouwd was. Wilt U het echtpaar gedenken? Voor het, en ook verwondering geven in hun leven voor die trouwe God die hen al die jaren nabij was. Heren, zegen hen ook in het verdere van op hun levenspad, samen met allen die hen omringen. O God, we bidden U, ga zo met ons, met deze gemeente, waar we ons nog steeds zo verbonden voelen. Heere God, een gemeente van U, o Heer Jezus Christus, die werkelijk Uw trouw mag laten schitteren, ook in deze stad, waar ook zoveel zijn die U niet kennen of U niet willen kennen. Waar ook moslims zijn, niet om ze te ontwijken, maar juist om ze door daden en desnoods met woorden te laten zien, te laten horen. Die liefde die er is in U, o Heer Jezus Christus. O God, geef ons ruimte, mogelijkheden om daar ook van te mogen vertellen. Heren, wij bidden U, ga ook zo met ons. Vergeef al hetgeen niet was, ook in onze woorden en onze daden. En breng ons opnieuw, als U het geeft, terug in Uw huis om Uw naam te loven, te eren en te prijzen. Heren, dank U wel voor al deze zegeningen. En wij bidden dat in de naam van die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U zij de glorie van U aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89, het zevende vers. Die goedheid van de Heere wat daar ook mag uitstralen, dat Hij werkelijk toekomst geeft. En daar ook van gezongen mag worden. Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7. Gemeente, bewaar deze woorden van God in u en jouw hart. Draag zijn zegen met u en jou mee. Wees tot de zegen ook in Gorkum en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.